Nou, lieve mensen, allemaal goedemorgen. Prachtige liederen. Gekozen, ook het eerste lied waar we naar geluisterd hebben. En in alle liederen, daar zaten de kernwoorden in waar ik vanmorgen bij wil stilstaan. Dat is mooi. Goed, nou, dan gaan we nu op weg naar het woord. Ik ben overigens, heb niets met ontroering te maken dat ik nou mijn zakdoek pak. Maar de leeftijd gaat een beetje spelen. En dan, oudere mensen worden hier en daar een beetje lek. Dus dan heb ik ook last van. Goed, de verkondiging. Jezus, lieve mensen, heeft het nodig. Regelmatig had hij het nodig tijdens zijn aardse leven om zijn vader te spreken. En in bijzonder kwam dat terug in zijn leven vanwege het naderend lijden. We hebben ervan gezongen ook, van het offer van Jezus. En Jezus die weet, het gaat nu binnenkort gebeuren. En dan heeft hij het enorm nodig om zijn vader te spreken. En zijn vader die blijkt dan ook voor hem bereikbaar te zijn. En die bereikbaarheid van God blijkt bij Jezus in de afzondering van zijn leven, als hij zich afzondert en afstemt op zijn vader. En het blijkt uit de stilte die hij opzoekt. En het blijkt uit het gebed wat hij uitspreekt. En dat zijn belangrijke kernwoorden die ook voor ons van belang zijn. En daar wil ik het bij over hebben vanmorgen. Thema is dus: God is voor ons bereikbaar en beschikbaar. En God is dat altijd. We gaan lezen een stukje van de leidersgeschiedenis waar deze kernwoorden in zijn verwerkt. Lucas 22 vanaf vers 39 tot 46. Hij ging naar buiten, zoals gewoonlijk naar de Olijfberg, en zijn leerlingen volgden hem. Daar aangekomen zei hij tegen hen: bid dat je niet bezwijkt in de beproeving. Hij verwijderde zich op een steenworp afstand, knielde neer en begon te bidden. Vader, als het u belieft, neem deze beker van me weg. Alleen laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En uit de hemel verscheen een engel die hem opbeurde. Een dodelijke angst bekroop hem en hij begon des te vuriger te bidden. Het zweet brak hem uit en viel als bloeddruppels op de grond. Na het gebed stond hij op, ging naar zijn leerlingen en vond hen in slaap. Zo groot was hun verdriet. Hoe kunnen jullie nu slapen, zei hij. Sta op en bid dat je niet bezwijkt in de beproeving. Nou, dat is een stukje van die leidersgeschiedenis waar het mee begint voor Jezus, hè, want daarna wordt hij direct gearresteerd. Het gaat nu even om de kernversen 41 en 42. Hij verwijderde, en dan moet je goed letten op die kernwoorden die erin staan, waar ik ook bij wil stilstaan. Hij verwijderde zich op een steenworp afstand, knielde neer en begon te bidden. Vader, als het u belieft, neem deze beker van me weg. Alleen laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot zover de lezing, lieve mensen, in het woord van God. Wat is het soms belangrijk, broeders en zusters, in het leven, als je in nood verkeert, om iemand te hebben die er voor je is? Dat zullen we allemaal beamen. He? Als er nood is, dan is het belangrijk dat er iemand is waar je mee kan praten, waar je hart bij kan luchten, die je wil bemoedigen, die met je mee op wil trekken, enzovoort. Nou, ik begin met een voorbeeld waar dit uit blijkt, he, dat het belangrijk is dat er iemand voor je is. En dat is tevens dat voorbeeld een aardige anekdote, vind ik althans. Jullie zullen allemaal wel eens gehoord hebben van Albert Einstein, de beroemde Joodse fysicus. Nou, van deze geleerde doet het volgende verhaal de ronde. Einstein was een veelgevraagd spreker in zijn tijd. En er gingen maanden voorbij dat hij elke dag met zijn chauffeur op pad was om weer ergens in de wereld een lezing te geven. Zijn chauffeur zat dan altijd op het podium, zo achter hem, schuin achter hem, niet ver bij zijn baas vandaan. En op een keer zei de chauffeur tegen Einstein: ik kan die lezing van u wel dromen, want En ik zou hem wel kunnen geven, want ik ken ieder woord. Oh ja, zei Einstein met een glimlach op zijn gezicht. Nou, ik luister, ga je gang, vertel maar waar ik het allemaal over gehad heb vanavond. En inderdaad vertelde de chauffeur de hele lezing woordelijk na. En toen zei Einstein tegen zijn chauffeur, hij zei, nou, ik ben eigenlijk die lezingen al een hele tijd goed zat. Ik wil wel eens een paar avondjes vrij hebben. En als jij nou morgenavond die lezing voor mij doet, dan wisselen we van kleding. Dan ga ik bij jou op het podium zitten als jouw chauffeur. En dan mag jij die lezing doen. Nou, zo hebben ze het afgesproken en zo ging het de volgende dag. Ze trokken elkaars kleren aan en Einstein die ging dus op het podium zitten nadat hij was voorgesteld aan alle geleerden in de zaal als de chauffeur van. Nou, de echte chauffeur hield de lezing en hij deed het perfect. Direct na de lezing is er altijd even ruimte voor een paar vragen. En, er stond een geleerde op in de zaal en die stelde een hoogst ingewikkelde vraag over het melkwegstelsel. En de chauffeur die kleurde tot achter zijn oren. En die schraapte zijn keel en die zei, oh, maar dat is zo eenvoudig, zegt hij, dat zelfs mijn chauffeur daar nog antwoord op kan geven. En zo is het gegaan. Dat schijnt een waar gebeurd verhaal te zijn. Nou ja, dat neem ik dan maar even zo aan. Maar het was in ieder geval goed, mensen, dat Albert Einstein bereikbaar was en direct kon inspringen. Bereikbaarheid. Wat is dat belangrijk? Vele mensen hebben echter tegenwoordig het verlammende gevoel dat ze vaak zo alleen voor staan in het leven. Dat er juist voor hen niemand bereikbaar is. Juist als ze dat zo nodig hebben. Daar hebben veel mensen last van. Ze bellen voor een afspraak en krijgen dan tegenwoordig een sprekende computer aan de lijn. Met 5 of meer mogelijkheden. En na dat traject te hebben doorlopen, horen ze de computer zeggen dat je enkel kan bellen tussen 11 en 12 uur. Nou, daar heb je dan wat aan als je 's middags belt en iemand nodig hebt. Mensen verzuchten wel eens. Ik voel me van God en mensen verlaten. Er is geen hand die naar me wordt uitgestoken. Er is niemand die wat tegen me zegt. Dat komen we tegen, terwijl we juist in een tijd leven dat we afhankelijk zijn geworden van alles en iedereen. We moeten op alles en iedereen een beroep kunnen doen. Het liefst 24 uur per dag. Zo zit de maatschappij tegenwoordig in elkaar. Nou, en daar hebben de communicatiebedrijven, geholpen door de moderne techniek, de laatste jaren gretig gebruik van gemaakt. Heel Nederland moest aan de mobiel. En dat begint aardig te lukken, want we willen allemaal bereikbaar zijn, nietwaar? En anderen moeten voor ons bereikbaar zijn. Altijd en overal. Nou, dat brengt ons bij de vraag, hoe zit het nu met God? Is God altijd bereikbaar voor ons mensen? Of geeft Hij op cruciale momenten in het leven niet thuis? In de Bijbel, Gods boek, kunnen we lezen dat God juist op het punt van bereikbaarheid alles in het werk heeft gesteld om voor ons mensen er te zijn. Altijd. Hij moet alleen worden gezocht. In de Bijbel bijvoorbeeld. Of in Gods gemeente. En de meest directe vorm, broeders en zusters, van Gods bereikbaarheid is in Jezus Christus. Hij is de mens door wie God zich aan ons bekend heeft gemaakt en hij heeft verteld dat zijn Vader in de hemel gevonden wil worden door alle die hem ernstig zoeken. Nou, dit brengt ons bij een andere vraag. Hoe zit het met onze bereikbaarheid? Zijn wij wel voor God te vinden? Kan God mij vinden als hij met me spreken wil? Of heb ik mij voor hem verstopt? Hoe bereikbaar ben ik? Hoe vaak bid ik? Hoe vaak lees ik in de Bijbel? Hoe vaak ga ik naar de gemeente? Of vind ik het eigenlijk wel best als de eeuwige God mij niet vinden kan? Kijk, als dat laatste het geval is in je leven, dan kan ik wel klagen dat ik... Dan kan je wel klagen als je op kritieke momenten niet bij hem terecht kan. Maar hoe komt dat? Het is een Bijbels feit, lieve mensen, dat God naar mensen op zoek is, maar mensen moeten ook naar hem op zoek. Bereikbaarheid heeft immers twee kanten. God wil zich door ons laten vinden, maar de vraag is, willen wij gevonden worden? Nou, ik wil met in deze overdenking, deze verkondiging, wil ik met jullie ook de nacht in. We hebben dat Bijbelgedeelte niet voor niks gelezen. Ik wil met jullie de nacht in, we gaan naar de Olijfberg, naar Jezus, naar Gethsemane. Gethsemane is de olijfhof op de Olijfberg. En dat is in de Bijbel de plaats van de stilte en de plaats van het gebed. Als je over Gethsemane leest, dan denk je daaraan. Jezus is gewend om naar die Olijfberg te gaan. Als hij in Jeruzalem verblijft. Iedere keer als hij in Jeruzalem was, wilde hij ook naar de Olijfberg. Omdat hij daar in die stilte, de gemeenschap, in die stilte van de hof, die er op de Olijfberg is, de gemeenschap, het contact zoekt met zijn Vader in de hemel. En daar, door stilte en gebed, krijgt Jezus nieuwe energie, nieuwe kracht, om het werk van zijn Vader voor te kunnen zetten. Nou, gelukkig neemt hij deze keer de discipelen mee naar die plaats. En daarmee maakt Jezus duidelijk dat stilte en meer nog gebed ook voor zijn volgelingen belangrijk is. Want dan ben je bereikbaar. Als je altijd maar in de rumoer van het leven, in de drukte van het leven bezig blijft en je nooit eens afzondert voor de Heer en de stilte opzoekt, dan is er iets niet in orde. Je bent pas bereikbaar als je ook afstemt op de eeuwige en die stilte opzoekt en je handen vouwt en je ogen sluit. Als wij vergeten om ons met regelmaat in stilte af te zonderen en om ons te bezinnen en om te bidden, dan raken we in de praktijk van ons leven onze geestelijke veerkracht kwijt. Dan vervreem je op termijn van de eeuwige God. Dan kunnen we er op een gegeven moment door de druk van het leven ook niet meer tegen. Dan wordt het te veel. Dan worden teleurstellingen te groot in je bestaan en is het verdriet te zwaar. Dan zijn er zoveel dingen in het leven die gebeuren in het leven van alle dag, dat ons de lust om verwachtingsvol verder te leven helemaal kan vergaan. Als we werkelijk God willen leren kennen, en God mag ons kennen, dan kunnen we niet buiten die plaats van stilte en gebed. En dan kunnen we ook niet buiten de Bijbel en we kunnen ook niet in zekere zin buiten de gemeente. Dat kon de Heer Jezus ook niet en daarom was hij gewend om naar Gethsemane te gaan. Maar toch is deze nacht, waarvan we hebben gelezen, anders dan alle andere keren. Als Jezus bij die hof aankomt, dan laat hij een groepje van de discipelen zitten bij de ingang van de hof en hij neemt er 3, 4 wat verder mee de hof in. Die eerste groep die zit daar in het licht van de bijna volle maan. Want het is op dat moment, dat gedeelte wat we gelezen hebben, het is op dat moment de 14e Nissan. En op de 15e van de maand is het in Israël altijd volle maan. Dus het is bijna volle maan als ze daar in die hof zijn. Zo hebben de Israëlieten nou eenmaal, de Joden, hun kalender ingedeeld. Nou, terwijl dat ene groepje dus aan het begin van de hof in een nog bij een beetje licht in de nacht daar zit, gaat die andere groep dieper die hof in. En daar valt het licht niet meer zo makkelijk naar binnen, want daar staan van die hele grote, eeuwenoude olijfbomen en die zorgen voor duisternis, dat zelfs de maan, het maanlicht daar niet goed meer de grond bereikt. En in die duisternis daar zondert Jezus zich van hen af. Nou, nu kun je iemand van iemand afzonderen, omdat je je beter voelt dan die ander. Dat is een heel raar menselijk trekje. Dat doet die farizeeër ook ergens in het evangelie. Die zegt, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de anderen, als de andere mensen. En zeker niet als die tollenaar daar. Die man die vindt zich beter dan de rest. En daardoor zonderen mensen ook in de praktijk in onze tijd, in onze levens, dan merk je dat nog wel eens, dat mensen zich daardoor afzonderen van anderen. Ach, het is maar een Turk. Of nee, met Marokkanen, daar moet je niet mee omgaan, want die stinken naar de knoflook. Of Joden zijn niet te vertrouwen. Allemaal stereotypen waarmee de wereld barstens vol zit. In feite zijn het allemaal vooroordelen jegens onze naasten. En daarom doen mensen soms raar. Ze achten zichzelf beter en keren de anderen de rug toe. Zondert Jezus zich nu af van zijn discipelen omdat hij zich beter voelt? Nee. Hij zondert zich af van de discipelen omdat het er nu op aankomt dat de rekening van het leven waarvoor hij is gekomen in deze wereld, dat de rekening van het leven wordt vereffend. Daarom zondert hij zich af. Hij wil dat voor de discipelen doen. Hij wil dat ook voor alle andere mensen doen. En hij heeft daarbij ook gedacht aan jou en aan mij. In deze fase van het leven van Jezus wordt werkelijkheid, wat vaak in gemeentes althans gezongen wordt, althans vroeger vaak, welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Ik las eens van de Engelse koningin Victoria uit de vorige eeuw, dat ze ergens liep samen met haar man. En plotseling komt er uit het struikgewas een man en die richt 2 pistolen op de koningin. En op dat moment springt de prins naar voren en die ging tussen zijn vrouw en die struikrover staan. Als die man geschoten had, dan was de prins een levend schild geworden. De kogels hadden hem getroffen en hij was zeker gedood. Maar door de actie van de prins had de koningin een grote kans om ongedeerd te blijven. Als het uur aanbreekt in de wereldgeschiedenis, 2000 jaar geleden, als het uur aanbreekt dat God klaar wil komen met de zondenschuld van alle mensen, dat de rekening vereffend moet worden. En dan zit op dat moment, dan zet Jezus een stap naar voren, omdat het oordeel hem zal treffen en niet ons. Een ander woord wat me opviel in deze geschiedenis. Als Jezus zich afzondert van zijn discipelen, dan doet hij dat vrijwillig. Daar heb ik een streepje ook onder gezet, vrijwillig. Dat verwacht God ook van ons. Geen dwang. Het is een vrijwillige zaak in ons leven om God beter te leren kennen. Het is een vrijwillige zaak om de Heer Jezus te volgen in je bestaan. Niemand wordt ertoe gedwongen. Ieder die wil mag komen. Geen dwang. De Heer Jezus is gekomen om vrijwillig voor ons te gaan staan, zodat wij behouden kunnen worden. Dat is de kern van het evangelie. En dat is de missie van Jezus, waarvoor hij is gekomen. Maar Jezus doet het niet alleen vrijwillig. Het moet ook gebeuren. Dat is ook een element wat erbij komt. Het moet ook gebeuren. Want zo heeft God het bepaald. Dat Jezus in onze plaats het oordeel zou ondergaan. En daarover gaat het tijdens die worsteling daar in Gethsemane. Die worsteling die hij geestelijk voert. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus wil het en het moet. Want zo was het plan van God dat vervuld werd toen Jezus zich vrijwillig aanbood. Jezus die zondert zich af in Gethsemane, zegt de Bijbel. Dat is niet een plaats om zomaar naartoe te gaan. Gethsemane staat in de Bijbel is het beeld van worsteling. Het is niet alleen van stilte en gebed, maar het is ook een plaats van worsteling, van strijd, van moeite en van duisternis. En als je over dat soort begrippen na gaat denken, dan realiseer je dat het leven vaak bij ons ook zo is. We zijn de ene keer in het licht en de andere keer dan ben je in de hof, dan ben je in de duisternis. De ene keer is het gemakkelijk om in de gemeente lofliederen te zingen en het volgende moment stokt het je in je keel. Dan kun je niet meer zingen, omdat je het zo moeilijk hebt. Zo gaat de Heer met jou en met mij naar plaatsen waar we het fantastisch hebben, waar alles mee zit. Maar hij gaat ook naar plaatsen waar het donker is, waar het moeilijk is. De discipelen die zo in het donker zitten, die denken op een gegeven moment dat Jezus hen verlaten heeft. Ik weet niet of je het ooit wel eens hebt meegemaakt, maar ik heb het in mijn leven wel eens meegemaakt, een periode dat ik echt dacht, God heeft mij verlaten. Dat was een rottijd, kan ik je verzekeren. Maar dat was gelukkig niet zo, maar op dat moment dacht ik dat. Misschien ben je ook zo iemand die zich in het donker voelt. Iemand die in deze fase van het leven van de ene moeilijkheid in de andere rolt. Nou, het zou best kunnen dat je dat zelf hebt veroorzaakt, die problemen. En dan is het gewoon domheid. Maar het kan ook best zijn dat je van de ene moeilijkheid in de andere rolt, terwijl je zo je best doet om de dingen goed te doen. Maar als je denkt, Jezus heeft mij verlaten, zijn vader, God heeft mij verlaten, dan zeg ik tegen jou, nee, dat heeft hij niet. Want hij is er. Hij is er. En hij is in de buurt. Ik ontmoet wel eens mensen die zeggen, God is zo ver weg voor mij. Het lijkt wel alsof hij me verlaten heeft. Ik probeer hem te bereiken, maar hij is er niet. Wel, dat lijkt alleen maar zo. Weet je hoe ver Jezus van je weg is? Zo ver als je kunt gooien met een steen. Dat is wat er staat. Jezus was verwijderd van hen, een steenworp afstand. Nou, wat is dat? 10, 20, 30 meter, zoiets. Zo ver was Jezus verwijderd van de discipelen in de hof. Zo ver is Jezus verwijderd van jou en van mij. Hij is dus in werkelijkheid, want wat is 10 meter, 20 meter, 30 meter? Hij is dus in werkelijkheid dichtbij. Maar misschien zeg je, het is zo donker in mijn leven. Het is zo donker in die hof. Angstaanjagend donker. Nou, dat kan. Ja, dat kan. Natuurlijk kan dat. Zo donker zelfs dat je bijna niets meer ziet. Maar hij is er wel. En al zie je hem niet, hij ziet jou wel en hij hoort je. Ik weet niet of je ooit wel eens echte duisternis hebt meegemaakt. Dan schiet me nu een voorbeeld te binnen. Ik ga zomers graag vissen een paar weekjes, hè, dat weten jullie wel, met Harry, mijn vismaatje, Harry Kleuver. En we waren een jaar 5 geleden in Slovenië. En toen besloten, daar heb je een, de kuf van de ene, Slovenië is niet zo groot, ongeveer zoiets als Nederland, maar wel heel bergachtig. En we wilden van de ene kant naar de andere kant, naar een rivier toe. En dan kun je over de bergen gaan met hele kleine weggetjes en dan doe je daar bijna een dag over. Maar je kan ook met een autotrein, dat is heel leuk. Dan heb je zo'n trein en dan rij je op zo'n wagon en dan zit je gewoon in je eigen auto. En die trein die rijdt 20, 30 auto's zo door die berg heen. En dan kom je de andere kant uit en dan duurt het maar een klein half uurtje. En dat is ook nog eens een keer spotgoedkoop. Onvoorstelbaar. Maar goed, dat hebben wij een keer gedaan, want dat vonden we leuk. En we zitten dan in het hart van zo'n berg. En toen heb ik voor het eerst van mijn leven meegemaakt wat echte duisternis is. Harry die zat pal naast me in de auto en we konden elkaar niet meer zien. Je ziet altijd als het donker is wel mensen om je heen. Als er mensen zijn, zie je ze wel. sterren, maanlicht, maar zelfs wolken, water, alles geeft nog wel een beetje licht in de nacht. Maar verstikkende duisternis, dat je echt zelfs zo doet dat je je hand niet meer kan zien in het donker, dat er geen verschil is tussen dit of dat of zo kijken, dat je hand weg is. Ik zag Harry absoluut niet meer naast me. Toen zei ik, Harry, dit is nou pas echt verstikkende duisternis. Dat je geen hand meer voor je ogen kan zien. Nou, als dat in geestelijke zin, psychische zin in je leven er is, en dat kan natuurlijk, hè, dan begrijp je natuurlijk al gauw de gedachte, is de Heer er nog wel voor mij? Want je ziet hem niet. Maar hij ziet jou wel en hij hoort je. Lieve mensen, waar God zo van houdt. In wat voor omstandigheden je ook verkeert. De Heer die voor jou het kruis heeft gedragen. De Heer die voor jou wilde sterven aan het kruis. De Heer, die Heer, leeft nu bij God. En wat zegt de Bijbel daarvan? Hij leeft bij God om voor jou en voor mij te bidden. En dan zie ik hem dus niet, hij is er wel. En hij hoort je. En hij bidt voor je. Vader, vergeef. Vader, gedenk. Vader, ontferm. Vader, laat ze niet alleen. Wij hebben een heiland, broeders en zusters, die leeft om voor ons te bidden. Dat leert ons de Bijbel. En die heiland, die bidt ook voor jou. Nou, ik weet natuurlijk niet waar jij bent in het leven momenteel. Misschien zijn er vanmorgen hier wel mensen die in het leven klappen hebben gekregen, die verwond zijn en misschien voel je ook wel in de steek gelaten, zodat je uitroept, ik heb geen mens die naar me omziet en Jezus is voor mij ook zo ver weg. Ik zeg je, in alle eenvoud, geloof het niet. Hij is nooit verder weg, ook bij jou niet, dan een steenworp. Hij is dus bij jou in de buurt. En dan zie je hem niet, hij hoort je wel. Nog één voorbeeldje van deze prachtige waarheden. Als een kind moet leren lopen. U kent het wel, het kruipt en dan gaat het langs staan bij een stoel of een tafeltje in de kamer. En dan willen de ouders natuurlijk heel graag dat zo'n kind gaat leren lopen. En dan, u kent allemaal wel dat ritueel. Dan ga je er vlakbij staan en dan roep je, spreid je je armen uit en kom maar. En dan hoop je dat ze de tafel loslaten en dat ze naar je toe komen lopen. Nou, in het begin lukt dat natuurlijk helemaal niet, want dan zakken ze weer, gaan ze weer kruipen enzovoort. Nou, voor een kind is de afstand naar de moeder groot. Maar het is natuurlijk maar een meter of zoiets. Kind denkt, moeder is ver weg, dat haal ik nooit. En dus gaat het weer kruipen. Maar moeder is dus helemaal niet ver weg. En als het kind dreigt te vallen, dan zal die moeder het altijd weer opvangen. En Jezus, lieve mensen, is nooit zo ver bij ons verwijderd dat hij ons niet kan opvangen. Nooit. En hij zal het doen, want hij laat jou niet vallen. In jouw problemen niet, in jouw zorgen niet. Hij worstelt voor ons en hij bidt en hij neemt zelfs onze straf op zich. Hij vergeet je niet en hij laat je niet alleen en als je dreigt te vallen, dan vangt hij op. Dat is de werkelijkheid van het evangelie. Zo is God. Bereikbaar en beschikbaar. Voor mooie momenten in het leven en in moeilijke tijden. En dat is de werkelijkheid voor alle mensen die hun leven in Gods hand leggen en die hem vertrouwen. Amen. Amen. Nou, maar je moet mij niet geloven. Je moet het woord van God geloven. Daarom wil ik eindigen met één tekst, twee versen te lezen uit Filippenzen, hoofdstuk 4. Filippenzen 4, even kijken, vers 6 en 7. De Heer is dichtbij. Maakt u geen zorgen. Maar laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. En God zal met zijn vrede, die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en uw gedachten in Christus Jezus. Amen.